Zo, goedemorgen. We zitten met de spanningsboog. Hou het nog een beetje vol. Nou, het scheelt. Ik zal vanmorgen niet lang spreken. Dus luister het goed. En dan gaan we zo het woord in. Doen we vanmorgen vanuit Handelingen 8. We hebben vanmorgen 5 getuigenissen gehoord. En we willen ook vanuit de Bijbel eigenlijk getuigenis van Jezus lezen en zien wat zijn getuigenis is voor ons. En dat doen we uit Handelingen 8. En we lezen straks vanaf vers 26. En we zitten eigenlijk midden in de bediening van Filippus. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat hij een kleine zendingsreis maakt. Paulus is natuurlijk bekender met zijn 4 zendingsreizen. Maar Filippus heeft ook eigenlijk een zendingsreis hier. Want aan het begin van het hoofdstuk daalt hij af naar Samaria. Om daar het evangelie, de boodschap van Jezus te verkondigen. Eigenlijk wel raar, want Joden gingen niet om met Samaritanen. Dat waren eigenlijk niet Joden, dus daar ga je niet mee om. Hij preekt daar het evangelie en dan komt er opeens een hele opwekking. Iedereen komt daar te geloven, er zijn wonderen en tekenen. En het is bizar om te zien dat daar opeens een grote blijdschap is. Er komt versterking vanuit Jeruzalem en er wordt gedoopt en mensen komen tot geloof. Dat is de ene kant, begin van de zendingsreis van Filippus, maar ook aan het einde van het hoofdstuk van Handelingen 8 zien we dat hij nog verder naar beneden gaat, naar Asdod, vlakbij Gaza is dat, huidige Gaza, Asdod bestaat nog steeds. En dan trekt hij helemaal langs de westkust, helemaal omhoog, naar Caesarea. En in alle plekken, alle plaatsen waar hij komt, verkondigt hij het evangelie en komen mensen tot geloof. Dus midden tussen deze twee opwekkingen in eigenlijk, gaan we inzoomen op een bijzondere gebeurtenis. En die gebeurtenis is ook met 1 enkeling. Net als vanmorgen hebben we 5 enkelingen die hun getuigenis afleggen. En vanmorgen hebben we ook een bijbelgedeelte waar een enkeling zijn getuigenis aflegt. We lezen dan vanaf vers 26. En een engel van de Heer sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer, een machtig heer van de Kanadaken, de koning van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Hij keerde terug en hij zat op de wagen en las de profeet Jesaja. Dat is een bijbelboek uit de Bijbel. En de geest zei tegen Filippus, ga naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. Het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam, stemmeloos, is bij zijn scheerder. Zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of iemand anders. En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Even tot zover. Filippus wordt opeens geroepen door een engel. Ga naar de weg die eenzaam is, ga naar Gaza, ga daar naartoe. Hij doet dat en ziet daar een Ethiopiër, een kamerheer, eigenlijk de minister van Financiën van Ethiopië, ziet hij daar rijden. Vervolgens zegt de Heilige Geest tegen hem, ga naartoe. Dus hij trekt een sprintje, hoort wat de kamerheer aan het lezen is, knoopt een gesprekje aan en stelt de vraag, begrijpt u ook wat u leest? En daarmee misschien vanmorgen ook aan ons, begrijpen wij wat de kamerheer hier leest uit Jesaja 53, vers 7 en 8. Dat is het gedeelte wat hij leest. Daar staat nog een keer. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij een scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. En in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Over wie heeft de profeet hier? Over zichzelf? Of over iemand anders? Filippus verkondigt hem vervolgens Jezus. En dat gaan we vanmorgen ook doen. We gaan het bijbelgedeelte uitdiepen. En vervolgens gaan we kijken, wat moeten we hiermee? In die zin, je moet er iets mee, of je nu wil of niet. Maar dat komt straks. We gaan eerst verdiepen. Voor een christen is dit gedeelte natuurlijk een inkoppertje. Jezus, het lam, Pasen, hij moest sterven. Hij sprak niet tijdens zijn verhoor. Nou, allemaal clichés. Als christen is dit logisch. Maar misschien zit je juist vanmorgen als een zoekende of niet-christen en denk je, dit snap ik niet. Hoezo is Jezus een schaap? En überhaupt, hoe gruwelijk? Een mens die geslacht moest worden? Om dat te begrijpen moeten we eigenlijk even helemaal naar het begin. Begin van het verhaal, of begin van dit verhaal. En dat is de schepping. God schiep hemel en aarde met alles wat daar op of in is. Hij schiep het licht, de lucht, het water, het land, de vissen, de vogels, de landdieren. En als laatste schiep hij de mens. En maar met één doel, een intieme relatie te hebben met deze mens en voor eeuwig met hem en haar te leven. Maar het verhaal stopt al in hoofdstuk 3 van de Bijbel. Wij zijn als mensen de fouten gegaan. Het begon bij Adam en Eva, die toch aten van de verboden vrucht. Eva als eerste en Adam met hem. Maar ook nu, als ik kijk naar mijn leven en misschien als je kijkt naar je eigen leven, wij maken fouten. Elke dag. Ook vandaag. Wij schieten tekort. En als je een fout maakt, dan verdien je straf. Als ik iets steel uit de winkel, dan verdien ik straf. Als ik te hard rijd met de auto, dan verdien ik straf. Als ik lieg, dan verdien ik straf. Nou, als ik, vul zelf maar in. Voor jezelf, in je eigen leven. Als je, dan verdien je straf. Dat kregen Adam en Eva ook. Zij kregen ook straf. Zij moesten de volmaakte schepping van God uit. Zij moesten uit de tuin die God had geschapen. En ze werden vervloekt in het bewerken van het land en in het baren van kinderen. Wellicht heb je dat gemerkt in je eigen leven. Dat werk zwaar is en dat baren een hel is. Het is allemaal toen begonnen, toen gebeurd. Dat was de straf. En uiteindelijk zullen we allemaal sterven en zullen we allemaal doodgaan. Hier op aarde. Maar God zij dank, daar was niet het einde van het verhaal. Want God wilde deze relatie herstellen. En hij nam het initiatief om dat te doen. En dat deed hij, misschien vanmorgen al iets van geproefd, dat deed hij door zijn zoon Jezus. Hij stuurde hem naar de aarde. En hij leefde perfect naar de wil van God. Hij gehoorzaamde hem in alles. En dan komen we uit bij ons Bijbelgedeelte. Hij werd beschuldigd, hij werd veroordeeld, hij werd bespot, bespuwd. En uiteindelijk hing hij aan het kruis. Onterecht. Want hij had niks verkeerd gedaan. Hij verdiende geen straf. En dat deed hij allemaal zonder tegenstribbelen. Als een schaap die naar de slachting geleid werd. En zoals een lam die stemloos was bij de scheerder. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is ten onrechte vernederd en veroordeeld. Tot in de dood. Hier staat ook nog een keer, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Hij is gestorven, hij is doodgegaan. Hij heeft straf gekregen die hij niet had horen te krijgen. Hij is gestorven in plaats van ons. En als je het gedeelte van Jesaja 53 gaat lezen en dan zie je dat elke keer terugkomen. Zomaar een paar die daar staan. Daar staat, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedraagd. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Elke keer zie je in Jesaja 53 weer terugkomen. Elke keer in plaats van ons. In plaats van ons. Alles was op hem en daardoor kunnen wij in vrijheid leven. Maar hoe heeft hij de dood dan overwonnen? Want hij is gestorven. Maar hij is ook weer opgestaan. Dat is eigenlijk heel bizar. Hoe kan dat? Nou, heel simpel. De dood kon geen macht hebben over Jezus. De dood kan maar macht over jou en mij hebben als je fouten maakt. Want dat is de straf. De dood. Maar Jezus deed nul fouten, waardoor de dood geen macht over hem kon hebben. Waardoor hij dus weer op kon staan uit de dood. En wij met hem. Want dat is uiteindelijk het eindpunt. Wij hebben een keuze. Je kan voor Jezus kiezen. En vrijgesproken worden. Of je kan niet voor Jezus kiezen, tegen Jezus kiezen. En de straf, de eeuwige straf en de dood is nog steeds op jou. We hebben twee keuzes. Voor God of tegen God. En de Kamerheer die heeft het bijna begrepen. Zullen we verder lezen in vers 36. En terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de Kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beiden af in het water. Zowel Filippus als de Kamerheer. En hij doopte hem. De Kamerheer begreep dus van Filippus dat hij gedoopt moest worden. Stelde de vraag, wat verhindert mij dan nog om gedoopt te worden? Eén ding. Als je met heel je hart gelooft. Dus niet voor de helft. Ook niet met een beetje, of bijna helemaal. Nee, als je met heel je hart in Jezus gelooft. En niet meer in jezelf of iemand anders. En daar hebben deze vijf mensen getuigenis van afgelegd. Ik geloof met heel mijn hart in Jezus. En ik geloof niet meer in mijn eigen hart. Ik geloof niet meer in andere mensen. En daarmee zeg je eigenlijk, ik wil de relatie herstellen ook vanuit mijn kant. Want God wil niets liever dan de relatie stellen met ons. En wij hebben dus die keuze. Kiezen we voor hem de relatie te herstellen of kiezen we tegen hem en is de straf nog steeds op ons. Als we voor hem kiezen, dan worden we vrijgesproken van deze schuld en straf. Ondanks dat we die zouden verdienen. Want die verdienen we. En mijn vraag vanmorgen aan jou, aan u, is geloof jij met heel je hart in Jezus? Waarom? Omdat je het nodig hebt. Omdat ik het nodig heb. Omdat wij het nodig hebben. Want eigenlijk verdienen we straf, maar er is één persoon geweest die heeft die straf gedragen en dat is Jezus. Dus geloof jij vanmorgen met heel je hart in Jezus. Ik ga afronden. Ik heb geprobeerd om vanmorgen kort, net als Filippus, Jezus te verkondigen. En ik hoop van harte dat je hem zal aannemen in je leven als je dat nog niet gedaan hebt vandaag. En dat je straks met de Kamerheer kan zeggen, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Mij betreft hebben we dan volgende week gelijk weer een dooddienst. Ja. Dat is even aan de oudste. Maar ik hoop het. Ik hoop dat je met heel je hart Jezus zal aannemen in je leven. Ook als je misschien al langer in de kerk komt of met God optrekt, dat je met heel je hart, niet met je halve hart of je bijna helemaal hart, maar met heel je hart Jezus zal aannemen in je leven. Maar misschien heb je eerst nog een paar vragen. Net zoals de Kamerheer. Die zegt, hoe zou ik dat kunnen begrijpen? Als niemand mij de weg wijst. Nou, dan daag ik je uit. Net als de Kamerheer. Nodig iemand uit op je wagen. Kom, klim erop. Neem me mee. Deze zaal zit vol met christenen, gelovigen die dat willen. Oké, niet allemaal tegelijk. 1 of 2 is prima. En misschien wel juist niet in deze zaal. Ook prima. Maar zoek iemand op die je vertrouwt, die dichtbij je staat. Waar je je veilig bij voelt. Of ik vond het zelf altijd prettig om iemand te hebben die ik gewoon niet kende. Want dan kon ik tenminste alles zeggen wat ik wilde. Dan schaamde ik me niet zo. Dus als je mij niet kent, kom gerust naar mij. Ik sta ervoor open. Ik wil graag je laten zien wie Jezus is. En als laatste kan je natuurlijk zitten als christen. En dan heb ik ook een boodschap voor jou. Ik daag je uit, wees dan een Filippus. Sta open voor de leiding van de Heilige Geest in je leven. Dat hij tot je spreekt en dat je zult gehoorzamen. Want als je deze boodschap, deze heerlijke boodschap van genade in je leven hebt omarmd, dan wil je niets liever dat er nog meer mensen die boodschap zullen omarmen. Dat je de Veluwe optrekt, net als Filippus, of dat je langs de westkust van Nederland trekt om het evangelie te verkondigen. Deze boodschap van genade, redding en vrijspraak. Amen.
Hemelse Vader, wij komen u danken voor deze dienst die we met elkaar mochten beleven. Dank u wel, Heer, dat u in het midden was. Dat u centraal mocht staan. Heere God, in de liederen die we gezongen hebben met elkaar. Ook in het woord wat we mochten opendoen. Dat we mochten zien, Heer, dat het gaat om de Heer Jezus alleen. Ik wil u bedanken, Vader in de hemel, voor de 5 dopelingen die hun getuigenis gegeven hebben. Heer, waarin ze ook beleden hebben. Heer, dat ze hun hart en eigenlijk een hele leven aan u gegeven hebben. Ik wil ook voor de dopelingen bidden. Heer, wilt u ze nabij zijn? Geef ze hen uw zegen, uw wijsheid en uw kracht als we dadelijk weer het zendingsveld betreden. Dank u wel, Vader, dat u van ons houdt. Dat u alles voor ons overgehad heeft. Heer, dat u zelfs uw eigen leven voor ons overgehad heeft. Dank u wel daarvoor. Heer, ik wil u bidden dat wij niet meer voor onszelf zullen leven, maar dat we voor u mogen leven. Omdat we mogen weten dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Dat we in die waarheid ook mogen leven. Wilt ons helpen als we dadelijk van hier gaan. Heer, wilt ons veilig thuis brengen waar we verwacht worden. En Heere God, dat u naprediker zult zijn in onze harten. Dat alles wat we deze dienst beleefd, gezien, ervaren hebben en gehoord, dat we dat mogen overdenken. En dat de vrede van God in ons hart mag wonen. En dat we van daaruit de wereld in mogen gaan om over u te vertellen. Dat uw grote naam geloofd en geprezen mag worden. En Heer, daarom mogen we ons stellen onder de zegen die u ons geeft. De genade en de vrede van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap, zij en blijven met ons allen. Totdat de Heer Jezus terugkomt en ons geloof over mag gaan in wonderbaar aanschouwen. Amen.